Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit is de Elektra Podcast Open Mic 2023, deel 2.
Ik zei, hoi, ik kom spelen vanavond. En hij zei, ja, dat kan niet, want we hebben kaas van duuravond. Ja.
In deze speciale aflevering van Elektra Podcast hoor je comedians die nog niet zo lang bezig zijn en die dus vooral zijn aangewezen op zogenaamde open mics. Comedyavonden waarvoor in principe iedereen zich aan kan melden. Kritisch zijn op de omstandigheden waaronder je speelt is een luxe die je in deze fase van je carrière gewoon niet echt kan veroorloven. Net als bij een echte open mic zal je in deze aflevering comedians horen die over een paar jaar meedraaien in professionele shows of die met eigen shows in het theater staan. Van anderen daarentegen zal je nooit meer wat horen. Maar wie het gaat maken en wie niet, dat weet je nooit van tevoren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast Open Mic 2023, deel 2.
Ik ben Remco Verwaaien en ik ben zelf iets langer dan een jaar met comedy bezig.
Oké, dat is hartstikke vers ook nog. Te gek?
Zeker.
Vertel, want dan heb je een eerste jaar achter de rug met shows her en der overal. Wat is de ramp van het afgelopen jaar?
Ja, mijn allerslechtste ever, dat was wel mijn allereerste optreden.
Oh, gelijk de eerste al. Oké. Okay.
De allereerste. Ja, dan moet ik ook wel toegeven, dat zal ik eventjes daarvoor nog wel vertellen, dat ik wist eigenlijk helemaal niet zo heel goed wat een open mic of een comedy überhaupt was. Ik was één keer, eigenlijk de eerste keer dat er na de laatste coronagolf en dat alles dicht was, toen ging alles weer open. En toen kon ik, nou ja, naar een comedyavond. In het Comedy Café. Daar was jij overigens trouwens de MC op dat moment. En ja, dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik, dat ik een comedy zag. En natuurlijk weet ik wel comedy.
Oh.
Ik heel lang al. Ja.
Ik schrok al even. Ik dacht, was ik MC bij de allerslechtste eerste keer van jou? Maar dit was waar je gewoon ging kijken. Oké.
Toen ging ik kijken. En ik speel al. Ik acteer al heel lang. Dus ik sta op het podium. Maar ja, dat is in theaters met toneelstukken.
Ja.
En eigenlijk trouwens tijdens corona dacht ik van joh, ik mis dat podium. Wat zou ik nou zo snel mogelijk, zonder maanden te hoeven repeteren, kunnen gaan doen? Toen dacht ik, nou, dit lijkt me eigenlijk wel heel leuk. Mede geenthousiasmeerd door de Elektra Podcast.
En tijdens de corona. Dat wil ik ook meemaken, al deze topverhalen.
Ik was wel benieuwd, hoe ga ik daar. Nou, dat heb ik wel. Hoe ga je daarmee om? Maar ik was dus één keer gaan kijken. En toen was ik aan de baas daar Arjen gaan vragen van joh, ik zou zelf ook wel eens een keer tijdens een open mic willen. En dat kon. En dat kon volgens mij de week daarop meteen. Heel gek.
Oké. Geen halve maatregelen?
Nee. Dus ik, ik ben gegaan. En toen had ik een set bedacht, een verhaal. Als ik er nu, ik heb het teruggezien natuurlijk. En ik denk eerder, het is een serie anekdotes. Maar dan verhalend gebracht. Dus een beetje een toneelstukje. Mm. Nou, en tijdens het wachten totdat ik opkom, was er een van de zeer ervaren.
Wacht even. Want voor mij klinkt dit heel logisch. Oh ja, je meldt je aan, je gaat spelen. Maar ondanks de podiumervaring die je hebt als acteur, is wel, je gaat kijken en een week later moet je opeens voor de Leeuwen en moet je een set geschreven hebben van 8 minuten.
Hoe voordeel had ik? Ik had geen idee wat dat betekende. Want een set van 8 minuten, daar weet ik nu van, daar kun je maanden, jaren over doen. Om die grappen goed te krijgen. Maar ik had, nou ja, ik had een week. En wat ik zei, het waren een paar anekdotes. En het was eigenlijk één lang gerekt verhaal met zoveel mogelijk callbacks en een rode lijn. Want dat was ik gewend in mijn toneelstukken. Dus vandaar dat ik op die manier er naartoe ging. En dat was, ik denk nog steeds wel een leuk verhaal voor op een verjaardag of in het café. maar ik heb ze dus daar gaan doen. En wat het voornaamste was, terugkijkend op waar ik gewoon helemaal fout ging. Dat was, ik was de enige die echt helemaal nieuw was. De rest, die hadden jarenlange ervaring. En een van de comedians die voor mij was, die zei op een gegeven moment van, ja, ik heb nu een stukje. Dan ga ik echt iets doen wat eigenlijk helemaal niet op een comedy podium hoort. Ik ga een stukje acteren. Toen dacht ik wel even van, hey, dan betaal ik hele interessante 8 minuten te gaan. Want ik kon niet anders. En zo ben ik er ook ingestapt.
Werd je daar nerveus van? Of wat doet dat met jou? Want dat is alles wat jij had op dat moment.
Ja. Ik zag wel later op mijn Fitbit resultaten, mijn hartslagmeter, dat die waarschijnlijk wel een stukje hoger ging. Ja. Maar nee hoor, ik ging er nog redelijk onbevangen gewoon op dat podiumpje staan. En dat podiumpje zeg ik ook, want ik maakte de grote fout door. Ja, als grap had ik bedacht van dan doe ik net alsof ik, vertel ik dat ik heel veel acteerervaring heb op een podium. Maar dan wel echt op een groot podium, niet op zo'n kleine bladgetrapte deurmat of zoiets. Waarop, dat is natuurlijk leuk, maar tegelijkertijd natuurlijk misschien wel een veld belediging richting het comedy vak of de mensen die...
De toon is daar alles bepalend. Het kan, je kan zo'n opmerking maken, maar dan moet het duidelijk zijn dat een grap is. Anders klinkt het gewoon heel negatief.
Ja, dat was het dus niet, want ik had me voorgenomen om dat arrogant te spelen. Dat heb ik heel goed gedaan. Want volgens mij echt iedereen het idee dat ik heel arrogant daar stond. Publiek, maar ook de comedians van die avond.
Ja.
Want ik had het daarna behoorlijk pittig. Ik kreeg weinig lachen natuurlijk op alles wat ik daarna zei. Ik heb toen nog een grap overgeslagen. Achteraf vrij gelukkig dat ik vond dat comedians, we zijn maar narcisten. Nou, dat die heb ik gelukkig niet gemaakt. Is maar goed ook, want ik had het alleen maar erger gemaakt voor mezelf.
Ja, dan win je weinig sympathie mee.
Ja, dat vermoeden heb ik wel. Nee hoor, ik had het gelukkig gefilmd. Zodat ik het achteraf kon terugkijken. En er was halverwege een stukje, was eigenlijk mijn allerbeste stuk. Het was namelijk dat er iemand reageerde op. Ik vertelde dat ik in dat verhaal. Vertelde ik dat ik iets in Delft deed. En toen reageerde iemand daarop, want die kwam uit Delft. Nou, en daar heb ik een hartstikke leuk publieksinteractiemoment gehad. Waar ik echt het. Dat was mijn beste stuk uit die eerste keer. Alleen dat was wel een stuk van een minuut of 5, 6. Waardoor ik in plaats van 8 minuten... ik had mijn hele verhaal voorbereid. Dus ik moest wel die 8 minuten gewoon volmaken. Maar dat werd dus ineens 12, 13, 14. En dan zag ik wel zo'n groen lampje in de hoek. Wat op een gegeven moment ook heel vervelend was om te knipperen. Dat ze echt een beetje klaar
waren. Wacht even. Want dit is Comedy Café Utrecht. Jij zegt een klein groen lampje in de hoek. Dit is, ik vind Comedy Café Utrecht een hele leuke plek. Maar een van de dingen die ik er heel vervelend aan vind, is dat het lampje wat je als comedian krijgt, wat normaal een subtiel klein lampje ergens weggewerkt is, hier gewoon een lamp is die de hele hoek groen maakt. Dat is geen subtiel klein lampje.
Nee, dat klopt. Ik had het volgens mij die avond volgehouden dat ik het niet had gezien. Of heel erg laat. Maar ik had het natuurlijk wel gezien. Alleen ja, ik dacht misschien gaan ze verbouwen of de hulken nadoen, weet ik niet. Maar wat hier dan ook was, ik had de behoefte om toch mijn verhaal echt af te maken. Maar gelukkig, zoals ik al zei, had ik het gefilmd, zodat ik alle keren daarna mezelf kon verbeteren. Ik presentatietrainingen, dus ik weet heel goed, film jezelf bij zoiets, bij presentatie of bij toneelstuk of bij...
Bij wat dan ook, ja.
Dan kun je je heel goed verbeteren. Dan weet je hoe je praat, hoe je staat. Het enige wat ik wel had gedaan, dat was dat ik hem had opgehangen in mijn camera in de hoek waar de comedians zaten. Dus die zag ik, die zaten naar mij te kijken en live eigenlijk verslag te doen van mijn optreden. En dat kon ik, toen ik terug in de auto zat, ik denk, nou, ik zet hem toch even aan. Kon ik dat allemaal nog? Dan ga ik niet zeggen wat ze precies zijn. Dat vind ik voor de gasten ook niet eerlijk. Maar het kon wel in de buurt van al vrij snel. Maar wat zijn ambitie nou? En zullen we hem dan misschien maar even afhalen? En er werd ook iets gezegd over... Het was een heel slecht idee. En die lampjes, dat ik weet niet meer zo goed. Maar daar kwamen er iets...
Maar even, want ik ken comedians en ik weet op wat voor manier er achter in een zaal gesproken kan worden. Jij vertelt het nu alsof er heel zorgvuldig en vriendelijk feedback werd gegeven. Ja. Was dat in werkelijkheid ook zo?
Dat hangt er vanaf hoe je zorgvuldig beschouwt. Nee, dat was totaal niet. Dat was eerlijk kritiek. En ik moet ook zeggen, ik zat er terug te kijken en ze hadden helemaal gelijk. Alleen die, precies wat je zegt. Nu weet ik dat. Nu weet ik ook hoe men zo erover praat. Achteraf zei werkelijk waar niemand iets tegen. Ook niet van de comedians. Ook, zelfs het knikje van, nou, ging wel lekker of goed gedaan. Niemand,
ja.
6 minuten te lang gestaan. Dus iedereen was pissig.
Maar dat wist ik niet. Ja, dus, en ook wel, dat is ook altijd wel een teken dat het als niemand... Comedians hebben altijd een grote bek, maar weten zich vaak ook geen houding te geven. En zeker als iemand slecht gaat, helemaal niet. En dan is negeren de veilige optie.
Nou ja, en ik dacht nog, het zou ook echt nog ermee te maken kunnen hebben dat ze het gevoel hadden dat ik echt daar arrogant over was en het allemaal wel wist. Terwijl, ja, dat was gespeeld en ik vond het spannend, maar ja, ik weet ook wel weer hoe het is om voor een zaal te staan. Dus helemaal nieuw is dat dan weer niet voor me of zo. Maar er werd gewoon niet gereageerd. Ik kreeg alleen nog wel dat ambitiestuk. Dat werd me nog wel herhaald. Van, joh, maar wat is je ambitie erin? Maar voor de rest, en terecht, want ik heb het teruggekeken. En om nou te zeggen dat het grappig was. Nee, daar heb ik wel van geleerd.
Dan heb je zo'n terugrit. Ik neem aan, je baalt al dat het niet is gegaan zoals je had verwacht. Want je hebt toch een bepaald beeld hoe zo'n avond gaat. Dan zet je dat aan en dan hoor je dus ook nog gewoon het nadere commentaar wat er gegeven is.
Dat was niet heel leuk. Ik wist zelf van, ik moet ook wel een paar maanden door blijven spelen. Anders kom ik nooit in Elektra met dit verhaal. Nee. Nee, het was echt...
Het is gelukt. Je zit erin.
Ja, het is wel gelukt. Nee, ja, natuurlijk was dat niks. Maar tegelijkertijd dacht ik wel van zo is het nou. Maar ik zie ook wel wat er niet goed gaat. Dus laat ik dit blijven proberen. Toen heb ik het een paar maanden elke keer met nieuwe dingen gedaan. Toen heb ik nog een paar keer ge-MC'd ook. En dat... presenteer heel veel. Dus dat lag me veel erbij. Dus dat ging veel makkelijker. En dan is het wel of niet hebben van wat grappen. Tussendoor, dat is, vond ik op dat moment minder relevant. Want er waren hele goede comedians om me heen op die avond. Dus ik moest wel zorgen dat het publiek gewoon er zin in had. En nu, de cursus gedaan. Inmiddels her en der nog steeds wat open mics gedaan. En wat ben ik wat meer met een vaste set gaan werken.
Hoi, ik ben Tuur Verdonk. Ik doe zo'n bijna 2 jaar comedy. En als kan eventjes 1 of 2 keer per maand. En ik hoop ooit dat gewoon elke dag te kunnen doen.
Nou, elke dag, pas op wat je zegt. Dat is, ik heb de afgelopen maanden nou niet elke dag, maar wel heel veel gewerkt. En dan wordt het een beetje veel. Maar ik snap je punt. Waar gaan we het over hebben? Wat is het verhaal?
Ja, we gaan naar Alkmaar. En daar kun je best wel vaak naar goede comedy. En dit was een nieuwe plek. En ik mocht daar MC'en. Ik was gevraagd om te gaan MC'en daar. Wat ik sowieso super tof is, dat mensen je vragen om te komen. Als je nog maar niet zo bezig bent, dan is het heel tof dat je gewoon wordt gevraagd van kom bij ons. Dus ik zei natuurlijk ja. En goede line-up. Robin Stofkoper, Teers en Gering en nog 6 anderen. Dus ik had er heel veel zin in. Het was in een café-restaurant. Dus niet per se een café waar mensen aan het toog, maar waar mensen kwamen eten. Zou ik maar gelijk beginnen van hoe we daar aankwamen. Het zag toch.
Sowieso. Wist je dat het een. Want was het een dinnershow of was het gewoon een show in een café-restaurant?
Het was gewoon een show, een middagshow, eind van middagshow in een café-restaurant. Waarvan we wisten, je krijgt na afloop krijg je sowieso ook te eten daar. Wat super tof is natuurlijk.
Wat in termen van vergoeding al heel veel is voor een open mic-achtige constructie.
Ja, en het goede ding was, het eten was ook echt dus super lekker. Dat was het punt echt totaal niet. Maar de 2 uur eraf afgaat, die waren iets bijzonderder. Voor mij, want ik heb best ook wel gewoon hele toffe dingen meegemaakt. Maar dit was, we kwamen binnen.
En even voor mijn beeld, want je speelt nu 2 jaar. Hoe lang was je toen bezig op dat moment?
Dit was denk ik iets van een halfjaar geleden ongeveer. Ergens een najaar van 2022.
Ja, dus en had je toen ook al vaker ge-MC'd of niet?
Ik had daarvoor 2 keer ge-MC'd, waarvan 1 keer op een eigen avond die ik organiseerde hier in Amsterdam. En een van de jongens die daar speelde, heeft me toen gevraagd om bij hem te komen spreken. Ik dacht van, nou, dat is zeker een hele goede deal.
Oké. Okay.
Mooi tentje, super vol. Alle tafeltjes die we zagen waren gewoon bezet. Ik kwam daar binnen, volgens mij samen met, denk ik, Robin Stofkoper was het. En we werden welkom geheten door de eigenaresse van die tent. En we kijken soms heen van, leuk café-restaurant. Maar waar moet de comedian dan precies staan? Hier naast deze soort van oude piano. Daar is ongeveer 1 vierkante meter. En ik had gedacht dat jullie daar zouden kunnen staan. Maar ik had het niet herkend. Want ik zag nergens iets van microfoons of boksen of wat dan ook.
Overbodige luxe.
Ja. Toen zei van gaan we vast zitten. Ik heb een kop koffie. Super, we gaan lekker voor je cateren. Alleen is 1 probleem. Het geluid. Dat is jammer. We hebben van die kleine boxjes hangen, van die wifi speakers. Maar er zat vertraging op. Dus die kunnen we helaas niet gebruiken. Dus, dat lijkt me een goed idee.
Dat is inderdaad niet te doen.
Niet te doen. Dus zij is maar. Mijn zoon, die heeft van de Intertoys zo'n klein DJ-setje staan.
Zijn ze ook echt letterlijk van de Intertoys?
Nou, zijn wel van mijn zoon. Ik zag zelf dan zeker niet meer. Dat was dan echt een Intertoys doosje. Echt 2 van die midi-draaitafeltjes, maar waar je zo een beetje kan scratchen.
Yeah, yeah, yeah.
Microfoontje dan vast met een kabeltje, zeg maar zo dun ongeveer als dit.
Ja, gewoon zo'n snoertje van een koptelefoontje.
Ja, van ongeveer 1 centimeter of 60 line. Dus ik stond best wel gebogen in een soort van bochelhouding daar. Om toch maar niets van geluid te kunnen maken. Maar het klonk ook nergens aan. Want dat...
En even, als ik mij goed herinner, ben jij ook niet de allerkleinste, toch?
Hey, ik ben 1,89 volgens mijn paspoort.
Exact, precies.
Ja, nee, het kleine tafeltje stond, het kleine ding stond daar. En dat had ze gekoppeld aan zo'n mini-imitatie orange speaker. Mensen die muziek maken, weet je, hebt van zo'n merk met oranje versterkers. En die hebben ook een mini radiootje eigenlijk. Wat je gewoon lekker in je bourgeois huiskamer kunt neerzetten. En die had ze aangeplucht. Dus je had een mini versterkertje, een Intertoys DJ setje en een microfoontje met 1 centimeter of 50 snoep.
Oh.
Dus ja, we gingen het naar mij even testen. Van ja, moet dit wat? En dat, vond, dat klonk natuurlijk echt de hele tijd zo. Dat klonk gewoon alleen maar zo de hele tijd. En toen werd ik bol vonders. Dat van ja, ja.
Dat is dan weer een goed teken.
Ja,
als zeker. Bij, ik waardeer de instelling dat je ook, nou ja, juist met zulke crappy apparatuur gewoon een soundcheck gaat doen. Hartstikke goed.
Ja, er was ook meer gewoon het kijken van, is dit haalbaar?
Werkt
dit? Werkt dit? En ik maakte toen de foute beslissing om te zeggen, ja, het werkt. Dat klopt niet. Dat is zeker niet het geval. Nee, dan ging het daar toen beginnen en ik had een soort
Maar je van, wil ook heel graag dat het werkt.
Ja, zeker. Want je denkt van, ik maak dat het klopt. Ik zorg ervoor dat we dit redden.
Want je gaat spelen, dat had je al bedacht.
Ja. Ik heb vanmiddag daarop ingesteld. De zaal zit ook vol met mensen die er zin in hadden. Dus dat was sowieso was dat goed. Maar we merkten al na een seconde of 10, 15... Ik begon zomaar mijn welkomstpraatje. En dat, nou ja, dat kwam natuurlijk helemaal niet aan. Zomaar semi-grapjes die ik in de eerste 10 seconden wou maken om een beetje een gevoel neer te zetten. Dus ik keek me ook achterin en zei van ja, hoor je niet? Ja, kut.
En nog even los daarvan, dit was een locatie waar voor het eerst comedy werd georganiseerd.
Ja.
Dus mensen wisten überhaupt waarschijnlijk niet echt heel goed wat ze moesten verwachten.
Nee.
Anders dan dat ze hadden gedacht, er komt iemand met een echte microfoon en die gaat er nog praten en dat kunnen we horen. En ja, dat was niet het geval.
Nee, het hing aan elkaar van enorm goede bedoelingen. En ook gewoon fijn dat er gewoon dus PR was geweest, want die zaal was ook vol. Gewoon echt,
ja,
elk tafeltje was bezet. Dus er was gewoon heel veel interesse. En dat was ook allemaal via vrienden en kennissen die eens een keer kwamen kijken. Maar toch, kudos daarvoor.
Maar ja,
uiteindelijk heb ik dus maar na 10 seconden microfoon dus maar weggelegd. En ben ik maar gewoon akoestisch gaan MC'en. Want ik heb niet zo'n luide stem. Dus ik merkte al vrij snel, ik moet niet gaan MC'en hier eigenlijk. Ik moet maar gewoon gaan presenteren.
Ja.
Een beetje met mensen praten. Maar ik ga het niet redden om hier de hele zaal te bespelen. Dat red ik niet. Maar de andere comedians, die moesten, hadden ze ook hetzelfde idee. Dus konden dus nergens ook. Die konden ook geen versterking gebruiken. Maar die hebben wel allemaal gewoon de microfoon gewoon vastgehouden. Gewoon uitgeplucht en gewoon geplaybacked, zeg maar, dat de microfoon was. Dat is gewoon te zien hun hand wilde houden. Gewoon een beetje de piers in de knop, maar dan de microfoon.
Ik snap dat. Maar ook, waarom? Want iedereen weet dat hij het niet doet.
Ja, het was mijn eerste live. Ik ga niet doen alsof ik een microfoon in mijn handen heb. Ik leg hem weg en zoek het maar uit. Het was een toffe avond.
Het kan wel werken. Ik heb ook wel meegemaakt bij een voorstelling of een show, Comedy Café Amsterdam. Dat Roel Severburg, nou, comedian, die speelt ook veel liedjes met gitaar. En op een gegeven moment klapt gewoon het hele geluidssysteem eruit. Er was gewoon iets echt gewoon helemaal stuk en dat kon niet gefixt. En hij was ook al bijna klaar. Maar ook een elektrische gitaar als je daarop speelt, ook al is hij niet versterkt, je hoort alsnog wel iets.
Ja.
Dus dat was heel tof. Het laatste nummer speelde hij dus gewoon zonder versterking en zonder microfoon. En dan moet iedereen helemaal inleunen om het te horen. En dat geeft wel een hele aparte sfeer. Dus ja.
Ja, dat gebeurt het niet hier. Ik wel zeggen. Het gekke is, als je natuurlijk geen microfoon hebt, dan heb je geen enkele mogelijkheid om het publiek te overstemmen. Soort van. Dus iedereen die iets zegt, praat even hard als dat ik praatte. Dus er waren een paar mensen die, ja, er waren gewoon eigenlijk 2 uur lang aan het hekkelen. En daar moest je iets mee, want je kunt ze niet stil krijgen. Je bent even hard als die mensen die op 1 meter afstand van je zitten. Die praten. En dat is, na 2 keer is dat nogal leuk, maar na een tijdje merk ik van ja, moet je steeds met deze mensen.
En wat deden ze of wat zeiden ze?
Na een tijdje merkte ze dat ze wat meer bier hadden gedronken of wijn. En dat ze eigenlijk zichzelf ook wel even grappig vonden als de comedians. En het was niet eens slecht bedoeld. Het waren geen nasty hecklers. Het waren gewoon hele gezellige mensen. Maar daardoor raakte dus iedereen ergens een keer uit zijn verhaal.
Ja.
Dus de hele tijd. Er kwamen ook nog mensen achter mij zitten, twee laatkomers. 2 oudere dames. Dat het in principe wel leuk is. Hè? Een stukje dynamiek in de voorstelling. Je kan ze welkom heten, even met ze praten. Alleen die oudste vrouw die was of doof of zat Alzheimer. Want die begreep echt totaal niets van wat er eigenlijk daar gebeurde. Dus weer met haar een contact te leggen en een gesprekje op te bouwen, dat ging niet. de comedians na mij gingen ook met haar soms praten, want ze ging wel gewoon soms terugpraten en reageren.
Oh, uiteraard.
Dat grapje. Ja, nee, die snap ik. Wat weet je, dat zegt hij nou? En dat ging steeds weer door. Hij staat ook nog achter ons eigenlijk. Dus wij keken naar het merendeel van de zaal, maar er was één tafel schuin achter waar wij stonden op te treden. En daar zaten deze twee oude dames. Dus die waren ook aan het praten, maar ik kon ze ook niet zien. Ik moest mezelf zo dikwijls omdraaien om met hen ook contact te
maken. Maar wacht even, zij zaten achter wat tot podium was benoemd.
Ja, het podium was ongeveer zeg maar 2 meter van de voorruit af. Zeg maar tegen de zijmuur. En dan voor het raam was nog 1 tafeltje. En dat was vrijgebleven. Want ja,
we gaan
die natuurlijk niet achter ons neerzetten. Maar ja, die mensen kwamen binnen.
En dat is helemaal kansloos.
Ja, ja. En doof. Of enigszins geestelijk beperkt in wat je nog allemaal kan verwerken. En je kan niet met je praten, want dan kan je niet zien. Maar zij praten tegen iedereen die op podium
staat. En iedereen in de zaal ziet wel wat zij doen of hoort dat ze iets zeggen. Want iedereen praat op hetzelfde. Oh, dat is kansloos.
Ja, dus wij zijn ook ene keer, zei ze volgens mij ook van, dat vind ik nou een leuke jongen, zei ze hardop. Over in comedians. En iedereen hoorde dat. En hij zat midden in zijn verhaal. Van, hij was bezig met een setup en daar kwam een grap aan. Maar die grap viel dus dood, want... Ja, de grap was al gemaakt door het omaatje achter hem. Dat was
Ik ben Brian Ienen en ik doe pakweg dit wat jaar comedy. Eigenlijk mede dankzij jou bij Lubach.
Bij Lubach zelfs? Oké.
Ja.
Jij hebt mij daar de opwarming zien doen.
Ik heb toen in de vraag om Arjen van met een vraag dit dat. Ik zei, nou weet je, ik kon niet aan open mic spots komen en dergelijke. Heb ik hem gevraagd. Toen zei hij, dat moet je wel te hebben. Dus toen hebben we na de show nog even gekletst. Toen heb je mij doorgestuurd naar waar ik dan wat open mic spots vandaan kon halen.
Ja.
Toen is het balletje flink gaan rollen, zeg maar.
Nou, te gek. Blij dat het heeft gewerkt. Maar daar heeft er dus ook eentje tussen gezeten die minder succesvol was.
Wel meerdere, maar deze springt er wel uit inderdaad.
Oké, nou, vertel.
Nou, de gongshow, het concept is, zeg maar, het publiek krijgt allemaal een rode kaart. En als de comedian krijgt 5 minuten, maar die kun je volmaken mits je geen 3 rode kaarten krijgt vanuit het publiek.
Ja, zodra dus de 3 rode kaarten omhoog gaan, dan moet je stoppen. En het doel is om die 5 minuten te halen.
Precies, ja. Jij legt het net iets genuanceerder uit dan ik, inderdaad. Nou, ik dus daar naartoe. Was maar 5 uur rijden. En
5 uur rijden?
Dat komt weer vanuit de Achterhoek, hè?
Ja, maar ook vanuit de Achterhoek als je 5 uur rijdt. Dan ben je bij de Engelse kust. Waar was deze gongshow? Dat was in Utrecht, toch?
Nee, dit was bij de Joker in Antwerpen.
Oh, oké. Nee, dan snap ik je helemaal. Oké. En wat je zei al, je speelt nu 3/4 jaar. Hoe lang speelde je op dat moment toen je meedeed?
Dat was denk ik mijn 10e keer misschien. 10e, 15e keer.
Oké, dat is een moedige keuze. Heel goed.
Geen schaamte, dat scheelt. Ik ben hier ook onder een mooie weerkaatsende lamp gaan zitten. Dus je ziet wel geen schaamte.
Helemaal goed. Schaamte moet je niet hebben als je dit wil doen. Dus jij naar Antwerpen, naar de gongshow. Oké.
Precies. Er waren 21 comedians. Die gaan dus achter elkaar door. Allemaal die 5 minuten. Op het moment dat je eraf moet, trap ze eraf. Gaat de volgende. Je zult zelf weten, Belgen zijn redelijk nationalistisch ingesteld. Daar kwam ik dus ook achter. Ik was als 7e. Er waren een paar jongens die ik kende uit Nederland, waar ik al vaak mee gespeeld had. En die gingen allemaal af. En op een gegeven moment kwamen wat Belgen, die waren voor mij. En die gingen allemaal door. En het aparte was, er zat dus één zo'n balletje voorin. Met zo'n kapsel zo, weet je wel. Die komt zo van het hockeyveld af, zeg maar. En die zat zo achterover zo. En elke keer zo. Kaart. Bij iedereen, hè?
Heel veel dus, uit de kaart omhoog, ja.
Precies. Nou, heb ik dus... Ik heb
mijn eerste minuut is eigenlijk een standaard riedeltje wat ik altijd doe. Dus ik ga daar staan, ik begin en ik zie hem alweer zitten en de communicator alweer. En ik dacht, fuck it. En ik ben hem gaan roosten. Van heb ik jou daar? Toen kwam er nog een kaart. Toen ben ik die ook gaan roosten, zeg maar. En goed om te vertellen misschien, ik kwam daar binnen. Het was een vrijwel blank publiek.
Ja.
Dat dacht ik op dat moment. En ik kwam het podium op en ik zei, nou, vandaag is mede mogelijk gemaakt door white privilege, hè?
Subtiele opening.
Subtiele, gedurfd. Het is, vonden de twee donkere mensen achterin. Die waren daar niet zo mee. We konden er wel om lachen, zeg maar. Maar ik ben dus uiteindelijk dat balletje ben ik gaan roosten tot en met. En Said van AOT, die zei op van nou, dit is een record. Ik heb het nog geen 2 minuten volgehouden. Mijn vrouw geloofde me direct trouwens, maar...
Uiteraard.
Maar daar heb ik dus 5 uur voor wezen rijden, zeg maar. Ik had een record in de gongshow, terwijl nooit was zo snel van pootje.
Oh, maar... ja?
Ja.
Ik moet wel zeggen, je hebt mazzel met deze uitvoering van de gongshow, waarbij iedereen een kaart heeft. En het erom gaat dat er 3 kaarten mogen zijn. Het concept zoals ik het ken, en ik het ooit in de Comedy Store in Londen heb gedaan, toen ik zelf ook echt net een jaar speelde. En ik het ook nog een goed idee vond om een nare opmerking over de MC te maken, omdat hij mijn naam niet goed uitsprak. En natuurlijk sprak hij mijn naam niet goed uit, want ik heb een onhandige Nederlandse naam en hij is Engels. Maar daar krijgen 3 verschillende mensen in het publiek krijgen een kaart. En wordt de rest van het publiek aangemoedigd. Dan zeggen ze, ja, jullie hebben geen kaart. Maar je kan natuurlijk de mensen met een kaart proberen te beïnvloeden dat ze stemmen zoals jij wilt. Dus daar gaat iedereen ook nog gewoon roepen dat ze dat die kaart omhoog moet en weet ik wat. Maar hoe lang heb je... Je was binnen 2 minuten. Weet je nog hoe lang je precies hebt gestaan?
1:48. Vergeet nooit weer. En ze vond het ook nog nodig om te zeggen, nou, dit is een record.
Oh, dat is 98... nee, wat zeg ik? 108 seconden.
108, ja.
Nou, dat is voor 10 uur rijden. Is toch bijna 2,5-3 seconden per uur rijden.
Ik moet zeggen, die opluchting was het helemaal waard, hoor. En als je dat zure gezicht zag, ik ging van het podium af en ik dacht van, ah, heerlijk. Dat moest er even uit.
En hoe reageerde de zaal op het roosten van die gast?
Nou ja, er kwam heel gauw dus de volgende rode kaart achteraan. En toen zei ik van, nou weet je, in Nederland geven wij eerst geel. Nou, dat was klaar.
Ja, de Nederlandse kaart trekken is een hele domme keuze.
Ja, maar ik wilde ook nieuw materiaal gaan doen. Daar ben ik dus helemaal niet gekomen.
Waar, maar op een gongshow. Wist je wat een gongshow was?
Ja, het grappige is... Het treurige misschien wel. Ik ben het meest ben ik per ongeluk grappig. Dan zit ik in een verhaal en dan gooi ik er wat woorden tussendoor om het aan elkaar te lullen. En dan ligt er in een keer het publiek in en denk ik, wat heb ik nou gezegd dan?
Ja, nou ja, neem het op, kijk het terug en zorg dat je dat kan reproduceren.
Ik ben op de helft. Ik heb het allemaal opgenomen, maar terugkijken,
dat is altijd het pijnlijke.
Ik denk. Ja, zeker.
Maar goed, wel een mooi verhaal. Dankjewel.
Geen probleem.
Mijn naam is Iris Kostrop. Ik woon ook in België. En mijn eerste open mic heb ik gedaan in april 2022. Maar dan wist ik niet zo goed wat ik daarna moest doen of hoe ik daarna in open mic moest geraken. Dus dan ben ik eigenlijk pas in de zomer van 2022 echt veel beginnen spelen.
Ah, oké. Okay. Maar ongeveer een jaar nu?
Ja, min of meer, ja.
Oké, okay. Nou, top. En het verhaal wat je zo vertelt, hoe lang was je toen ongeveer bezig?
Dat was ik denk Ik denk dat dat in september of oktober of zo was. Dus nog helemaal niet.
Ja, dat is dan een van je allereerste shows. Want in de zomer is doorgaans niet zoveel te doen.
Ja, ik denk dat ik er zeker nog geen 10 gedaan had.
Nee. Ja, nee, dan... Oké, en vertel. Vertel? Punt. Vertel.
Ik weet niet of je gekend bent met het concept Ninove. Maar Ninove is een gemeente in België waar de meerderheid, en dan bedoel ik niet 30% of zo van de bevolking, maar echt bijna 50% van de bevolking op Vlaams Belang stemt, wat zo de meest extreemrechtse partij van Vlaanderen is. Wonen daar.
Komt daar niet ook een van de kopstukken, de Vlaams minister voor Justitie, komt die er niet vandaan? Voormalig. Ik heb er wel eens opgetreden en toen werd dat inderdaad ook gezegd. En ook dat die man, en ik kan nu natuurlijk niet op zijn naam komen. Oh, het is een nare vent. Lang, kaal, maar nou ja, die komt er volgens mij vandaan. Anyway, ga ik op zoek.
Ze zijn allemaal. Ja, maar ik dacht, ik ga zonder vooroordelen naar daar gaan, want ik ben beter dan dat.
Heel goed, heel goed.
Het is alleen jammer dat die volledig bevestigd zijn. Want mijn begin generiek is altijd zo. Ik ben Iris. En ik ben non-binair. Bam. Ik zie die mensen hun ogen uit hun kassen rollen. En dan denk ik, ah shit, nog 7 minuten 30. Dus ik had het publiek voluit tegen mij.
En even Iris, voordat je verder gaat. Wat was de setting van de avond? Wat voor show was het?
Ja, het was gewoon een open mic in, ja, dat is misschien wel nog belangrijk om te zeggen. Het was de verjaardag, de zoveelste verjaardag van het oudste café van Ninove. Dus weet je eigenlijk ook al wel wat voor volk er is.
Dat klinkt
een open mic, ja.
Positief omschreven als een volkscafé, maar ik denk dat iedereen wel een beeld heeft met wat voor tent het dan is. En het is de verjaardag.
Exact.
Dus dan zijn alle vaste klanten van dat café daar.
En die waren al goed in sfeer.
Die hadden meer dan genoeg gedronken. Ja, want nou ja, als we het over voordelen hebben, het is Vlaanderen. En het is een café. Dus ook in Nederland wordt er in een café gezopen. Oké. Hoeveelste was jij in de lijn nu? Weet je dat nog?
Dat weet ik eigenlijk echt niet meer. Ik denk wel dat ik ergens in de eerste helft zat gesqueezed, omdat ik nog niet zo lang bezig was.
Ja. Maar goed, dan heb je wel al een beetje gezien wat de show is, maar nog niet per se.
Ja, exact. En ja. Ik merkte wel bij de andere comedians en bij de MC was het ook al een beetje lastig, maar gedroegen ze zich nog redelijk.
Hoe was het? Was er wel gewoon een micro en licht en een podium? Of?
Er was een micro, maar die draad viel er wel heel de tijd zo uit. Dus ik stond daar enerzijds gewoon te brekken met mijn publiek dat mij haat. En dan nog met een draad die dat ik er heel de tijd terug moest induwen.
En even terug naar het begin. Want jij opent, je zegt hoi, ik ben Iris Kostrop, ik ben non-binair. En de hele zaal denkt, niet met ons.
Fuck you, basically.
Gaat jouw set bijvoorbeeld heel erg over non-binair zijn of over dat soort onderwerpen of niet?
Nee,
of?
Ik probeer dat te beperken, omdat ik weet dat niet iedereen daar even mee is of zo. En ik dacht in Ninove, ik pak mijn minst woke materiaal mee, behalve dat stuk. Dus daarna heb ik ze zo wel een beetje teruggekregen. Heb ik heel kleine lachjes gehad, maar ik dacht, beter dan stilte. Maar dan kwam Francine. En Francine was de lokale zatlap van Ninove. Zat gewoon zo van achter in het café, ik weet niet, veel rode wijn te drinken. Die was echt na een tijd gewoon elke keer als ik mijn punchline kwam, gewoon zo.
Oh, dat is heel fijn. Dus ook niet iets roepen waar je nog wat mee zou kunnen, maar gewoon geluid.
Ik denk dat het wel Nederlands was, maar gewoon zodanig dialect en zodanig zat dat ik geen idee had wat er gezegd werd. Want ik merkte wel dat het publiek zo aan het lachen was, maar ik was niet mee. Dus in het begin heb ik daar zo wel nog wat op ingepikt en dan viel het wel nog mee, maar dat echt 7 minuten volhouden heb ik niet gedaan. Dus dat heb ik haar gewoon genegeerd. Maar ze bleef dat echt ook gewoon doen. En dan ging ik na een tijd gewoon van het podium en dacht ik, never again.
Oh, maar dat is zeker ook als het zo'n kleine gemeenschap is en dus in een kroeg waar mensen, de vaste gasten, die kennen elkaar.
Mm-hmm.
Dat is, als je dan zo iemand niet verstaat, maar de rest verstaat het wel, dat is zo onmogelijk.
Maar ja, ik weet zelfs niet of iedereen haar ook effectief verstond. Na een tijd was het gewoon lachen, want Francine maakt weer lawaai. Zo'n hoopje miserie achteraan het café die gewoon zo zit de grapjes uit. En alsof het allemaal nog niet awkward genoeg was, vlak nadat ik mij volledig geout had bij het publiek en de sfeer dus al onder nul zat, komt er een vriendin van mij dat café binnen in zo'n sfeer van, wat is hier aan het gebeuren? Die heeft me dan compleet zien afgaan. Dat is...
Oh.
Ik heb haar ook niet meer gesproken sindsdien, dus... Misschien toch eens doen.
Ja, of niet. Ik weet het
niet.
Ja.
Ja.
Ja. Paul, als het een vriendin is, zou je kunnen voorstellen dat ze iets had gezegd. Maar...
Ze heeft daarna nog wel even bij mij... daarna, toen dat pauze was, ze wel nog even naar mij gekomen van... Oeh ja, maar Iris, waar kom jij nu ook naar hier? Dit café van Nino... Dus toen dacht ik al, oké, als zelfs de locals het zeggen, is het wel.
Ja, oh wow. En hoe, zeker als je nog niet zoveel speelt, op het moment zelf, op de avond, want dan reis je terug. Zit jij hier heel erg mee? Of weet je, moet je dan echt een drempel over om de volgende keer weer ergens te gaan spelen? Of denk je, nou ja, fuck it, ik zoek een andere
rol nog. Bijna. Nee, ik weet vooral nog dat ik die avond echt gesnelwandeld heb naar mijn auto, want ik dacht, geen gaybashing, niet vanavond. Dus ik heb echt gewoon naar mijn auto gespuurd, auto op slot, en dan, ik had al een geluk gewoon nog open mics gepland staan in de week erna of zo, dus de drempel was meteen terug overstegen.
Ah, oké, gelukkig.
Uitstelgedrag of zo, top.
Ja.
Nou ja, mijn naam is Robin Stofkoper. Ik ben 33 jaar. Ik doe nu ruim een jaar comedy. En dat is superleuk. En soms wat minder.
Ja. Soms wat minder? Nou, dat zijn precies de verhalen waar ik het graag over heb.
Dat dacht ik al.
Top. Vertel, waar en wanneer ongeveer zijn we?
Nou ja, mijn verhaal gaat over een paar weken geleden eigenlijk. Ik zou spelen in een club in Haarlem. Vlakbij het station.
Ja.
Alleen toen ik daar aankwam, ging het niet door. Dat bleek gecanceld te zijn. Ja.
Oké, okay, lekker kort verhaal.
Nee, ja, het was een grotere show.
Nee, we gaan even van het begin erdoorheen. Want dit is in principe de gebeurtenis. Maar hoe vaak speel jij gemiddeld?
Ja, dat verschilt. Ik denk wel 1 of 2 keer per week ongeveer.
Oké. Nou, dat is netjes. Dat is best veel. Maar toch, je meldt je hiervoor aan of je bent gevraagd of weet ik wat. Dus je denkt, tof, ik ga naar Haarlem. Is Haarlem ver reizen voor jou of dat niet?
Nee, valt mee. Nou, met file, het zou eigenlijk een half uurtje moeten zijn.
Dat is grappig. En wat voor, want je zei een club... Wat voor club heb je over?
Ja, ik weet niet of dat goed voor mijn carrière is om te noemen. Maar...
ik bedoel meer... Is het gewoon echt een club waar je in het weekend kan dansen?
Nee, het is
of
meer
is
een kroegsetting. Comedy club.
Ja, oké.
Meer richting café. Nee, ja, ik zou daar aankomen.
Ja.
Zoals altijd best wel enthousiast. En er stonden ook 2 vrouwen buiten die aan een drankje zaten... En ik was zoals altijd, vroeg ik van, ik kom voor de comedy, ben ik hier goed? En ze zeiden van, ja, zeker. Doe maar wat je wilt.
Nou, so far so good. Ja.
En toen liep ik naar de bar, naar de manager. Ik zei, hoi, ik kom spelen vanavond.
En hij zei, ja, dat kan niet. Want we hebben kaas van die avond. Ja. Dus daar sta je dan.
Sorry.
Ja.
Ik vind het ook pijnlijk hoe het met comedy in Nederland is gesteld. Dat mensen toch kaas van nu boven comedy zetten. Wat ze willen.
Ja, prioriteiten. Ja, nee. Ja. Nee, ik was echt flabbergast. Ja, ik dacht eigenlijk...
Want waren er wel al...
Sorry, ja, nee, ik was echt gespannen. Want ik dacht echt, zit ik verkeerd? Is het wel een goede avond? Gebeurt dit echt? Ik doe het nog maar net. Dus ja, weet ik veel. Misschien zit ik al fout. Geen idee.
En waren er ook al meer comedians? Of was degene die het organiseerde er aanwezig?
Nee, die nam zijn telefoon niet op, de organisator. Dus dat ging ook lekker. En ik wist verder ook helemaal niet wie er zouden spelen. Dus het was één groot geheim. Voor mijn part bestond het gewoon niet. Ik stond daar echt... flabbergasted. Ik had 10 minuten buiten gestaan om te kijken of
er
niemand aankwam. Nou.
En ook dus geen andere comedians die ook voor niks opkwamen dagen?
Nou, op de een of andere reden. Ik weet nog steeds niet waarom. Ik bleef 10 minuten buiten staan. Totdat ik eigenlijk wel een andere comedian zag. Hermes. En die wist ook van niks. Dus dat schiep gelukkig wel een band. En daar stonden we dan. Met z'n tweeën. En niet heel veel later druppelden een paar gewone mensen binnen. En ik dacht nog van het zal toch niet dat zij ook echt voor niks zijn gekomen. Maar dat bleek dus wel zo te zijn. En binnen een paar tellen stonden we echt met tientallen mensen om ons heen die voor niks kwamen. En wij konden mooi even zeggen wat er gebeurd was. En dat de avond niet doorging.
Wacht even. Dus er waren comedians. Nou ja, in ieder geval jij en Hermes Amadi. Er was publiek
uiteindelijk
dat
wel.
Ook kwam voor een comedyavond. Ja. Alleen de eigenaar had ergens in het hele voorbereidingsproces besloten... Nee, we doen kaas van uw avond.
Ja, dat liep helemaal langs elkaar heen. Kaas van u ging voor. Meer inkomsten, denk ik. Ja, dat is bizar. We stonden een hele groep buiten. Maar ze waren wel in voor een alternatief. Dus... We zaten nog te denken, zullen we het buiten doen of ergens anders? Ja, uiteindelijk kwam Roel er ook aan met de gitaar natuurlijk. Dus buiten viel al af vanwege zijn gitaar en de techniek.
Roel Zevenburg.
Ja, die was de headliner die avond.
De enige Roel die je kent met een gitaar. Ja. Dus dat moet dan.
Ja. Nou ja, toen gebeurde iets wat ik niet verwachtte. En dat was dat al die mensen gewoon eigenlijk helemaal niet boos waren. Ze hadden eigenlijk wel zin om een andere plek te regelen. En dat deden ze ook voor ons eigenlijk. Ja. En een paar mensen begonnen te bellen naar een café. En binnen 10 minuten was het geregeld. We kregen een nieuw café. Met de installatie. En dan konden we beginnen.
Wat goed.
Ja, maar wel met 3 comedians in plaats van 8. Dus ik moest ook even schakelen. Want ik zou eigenlijk 8 minuten doen. Dus ik heb heel even snel in mijn hoofd 15 minuten gemaakt. Hermes werd MC, ik opende. Roel sloot de hele avond af. En eigenlijk was het nog heel gezellig.
Dat snap ik. Want dit is voor iedereen, ook voor die mensen die daar kwamen. Die dachten ook, hè, what the fuck, we gingen toch hierheen voor een comedy show?
Ja, wel allemaal.
En nu gaan we ergens anders heen. Want hoeveel mensen aan publiek waren er dan?
Nou ja, 30, 40, 50 op een gegeven moment. Ja.
Oké, daar kan je... Kijk, als je ze in een zaal zet waar 1000 man in kan, is het verschrikkelijk. Maar als je ze in een kroegje zet waar die hoeveelheid mensen goed inpast...
Ja.
Kan je een hele leuke show mee doen.
Ja, nee, dat hebben we... Uiteindelijk is dat nog best gelukt. Dus...
Wat goed. En heb je daarna die organisator nog gesproken of gehoord wat er nou aan de hand was?
Nou, ik niet. Hij had de telefoon gewoon weggelegd. Hij had zijn handen ervan afgetrokken, hij gaf de schuld aan het café zelf. Bleek eigenlijk dat hij die middag al wist dat het niet door zou gaan. Maar hij denkt, ik zet mijn telefoon uit, zoek het maar uit. En dat hebben we zeker uitgezocht, ja.
Okay.
Nergens meer. Later heeft de Hermes hem nog wel gesproken, geloof ik.
Ja.
Het is ook boos geworden op Hermes dat we een andere plek hadden geregeld. Nou, ook weer een heel verhaal. Ja, het was echt freeballen improvisatie. Hele goede training achteraf.
Maar heel bizar, het schijnt heel uniek te zijn.
Ja, nou ja. Ja, ik heb dit nog nooit, niet alleen niet in de podcast, maar ook in alle tijd die ik speel, heb ik nog nooit gehoord dat een show afgelast is. Het publiek en een aantal comedians opkomen dagen en vervolgens maar een andere locatie zoeken en vinden met apparatuur en daar gaan spelen. Wauw.
Ja,
wow.
Ja het is gebeurd. Het is echt waar.
Te gek. En wel ook, ik bedoel, zeker ook voor jou denk ik wel leerzaam. Want je zei al, nou ja, ik dacht 8 minuten te moeten spelen. Opeens moet je schakelen naar speel maar later. En zeker in het begin zit je toch vaak nog in de fase dat je voor een show heel erg uit je hoofd wil leren en weten van tevoren, ik ga dit doen en ik ga dat, en dan komt dat stukje. En dan komt, dus dat je opeens moet schakelen naar een kwartier. Dat is best wel even omschakelen.
Ja, zeker. Ja. Ja, het was zeker zweten, op meerdere manieren. Maar ik dacht ook een beetje dat de magie weg zou zijn van het theater. Omdat ik begin natuurlijk net. Dus ik dacht, ja, nu kennen ze mij. Dus dan valt de act een beetje weg, weet ik veel wat er gebeurt. Maar we deden het echt samen. En uiteindelijk hebben we er nog wat van kunnen maken. Ik weet niet hoe het afgelopen is met het geld wat ze terug hebben gekregen. Ik hoop het wel. Maar ja, in ieder geval, ja, het is niet negatief voor deze podcast. Maar uiteindelijk ging het goed. Maar het begin was echt heel erg.
Het is wel een heel bizar verhaal. Te gek. Nou ja, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest. Of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering.
Ik ben Marlies Verschuren en ik speel ongeveer 2 jaar comedy. Mijn eerste optreden was een dag voor de eerste lockdown van dankzij corona.
Ja, precies. Oké, cool. En vertel, waar en wanneer ongeveer is het verhaal waar we het over gaan hebben?
Ik denk dat ik toen bijna een jaar open mics, in het open mic circuit zat.
Ja.
En ik had een open mic gedaan in Antwerpen, in de theatergarage. Nu, dat is een heel tof buurttheater. En ik had er echt een goede set gedaan van 16 minuten, denk ik. En dat was echt top.
Ja. Oké. Okay.
En een week later kreeg ik de vraag, ja, ze zouden graag willen dat je op zondag namiddag ook voor de theatergarage komt spelen. En er is onkostenvergoeding. En €50 onkostenvergoeding. Okay. Dus
in open mic circuit is dat echt een enorme vergoeding.
Ja, geld verdienen met comedy. Dus
Ik weet nog heel goed de allereerste keer dat ik een betaalde show had. En toen kreeg ik €75. Dat was ook zo'n wauw, 75 om iets te doen wat ik ook gratis doe. Ja. Oké. Okay.
Ja. Ik zeg onmiddellijk ja. Hè, want ik vond het al raar dat het op een zondagnamiddag was. En op de dag zelf kreeg ik nog een bericht van, het is niet in de theatergarage zelf, maar het is in het park, een straat verder. Ik zeg ja, oké. Gezellig. Het was echt heel warm, het was zo echt een zomerdag. En dus ik daar naartoe. en ik dacht ja, oké, in een park, ja, het is zomer. En ik kom daartoe en ik zie daar allemaal vlaggen van de gezinsbond. In Antwerpen, in België, de gezinsbond, dat is de bond van grote gezinnen. Dus van gezinnen die kinderen hebben, die zijn verenigd in de gezinsbond. En die kunnen dan allemaal voordelen krijgen op die manier. En er stonden allemaal vlaggen en banners van de gezinsbond. En ik dacht, het zal het event van de gezinsbond zijn. Dus ik kom in dat park en er is een heel groot grasveld. En er staan, er zijn 500 mensen, vooral mama's en papa's met kinderen. En die liggen verspreid op dat veld, zoals een soort... En op de rand zijn allemaal standjes van verenigingen, van lokale verenigingen. En springkastelen, heel veel springkastelen. Dus de setting voor stand-up comedy wordt beter.
Wat?
En ik heb uiteindelijk, ik vind een standje van de theatergarage. En dat was eigenlijk een soort van partytent. Waar dat ze bier verkochten. En daar stonden dan stoeltjes en ze hadden een podium gemaakt. Een improvisoire op bierkratten, een podium. Ja. Maar echt heel hoog. Zo. Ik denk wel een meter hoog, maar ook een vierkante meter groot. Dus het was een klein hoog podium. En daar stonden...
Maar als dat op bierbakken is, dan is ook nog hartstikke wankel.
En daar stonden dan stoeltjes, zo'n 20-tal denk ik, recht voor. En we waren met 3 comedians, dus ik was de headliner al meteen.
Kijk.
En dus ik dacht, fuck it, hè. We doen dat gewoon. Maar de MC was er niet zo gerust in, want hij wist ook niet dat die setting ging zijn. En hij zegt,
Sorry, ik onderbreek je heel even, want je omschreef wel er zit 500 man, heel veel gezinnen met kinderen natuurlijk, er zijn al die standjes, maar stond deze stand en dit geïmproviseerde podium...
Ja, gewoon bij op dat veld. Dit,
bedoel ik. Dus ook, je hoort heel veel lawaai natuurlijk van die kinderen en van al die sprinkers tegen. Ja. Oké, MC was er al niet gerust op en toen.
Nee, en hij zei van eigenlijk ja. En er hing dan een papier zo, om 15 uur comedy. En er begonnen aan mensen toe te stromen, maar vooral kinderen eigenlijk. Hè? Want die dachten een clown of zoiets, of weet ik wat, comedy. En, dus dat zat er vol met kinderen en een paar mama's. En de MC is dan gaan vertellen, zo een kwartier voor de aanvang, eigenlijk is het 18 plus. Hè? Dus stand-up comedy is niet voor kinderen. En het is 18 plus. En dan daar bleven maar kinderen toekomen. En dan is ze het nog eens gaan zeggen. Ja. En dan de mama's aangesproken. Ja, het is echt niet voor kinderen. Zeg maar.
En trokken ze die zich daar überhaupt iets van aan?
Ja, sommigen gingen weg. Sommigen bleven. En sommigen waren hun kinderen kwijt. En die zaten er ook. En buiten die partytent lagen zo wat mensen op dekens ook te kijken, maar... dus dat is de setting. Maar mijn set is eigenlijk nogal heel expliciet, want ik ben transgender en mijn set gaat over mijn transitie en er zit een heel stuk... over geslachtsoperaties en hormonen en intiem ontharing en allez, zo echt 18 plus.
Echt materiaal voor een dag met gezinnen en kinderen.
En de andere twee comedians waren ook niet expliciet kindvriendelijk, maar we hebben afgesproken.
Nee, maar het is ook niet voor kinderen.
Nee,
dus...
nee om 15 uur comedy.
Maar wat je zei, jullie hadden afgesproken, wat hadden jullie
afgesproken? Ja, we hebben afgesproken van eigenlijk toch gewoon onze set te spelen, omdat als de kinderen het niet snappen, dan is het niet erg. Hè? Omdat ze dan toch niet... we hebben ook niet die grap gemaakt van jullie gaan wel veel nieuwe woordjes leren. Hè? Want het waren heel het publiek ging nieuwe woordjes leren. Maar dus we hebben echt gespeeld voor die paar ouders die dat er lagen. En ja, tegen dat ik moest spelen, waren die ook al weg. Dus ik heb eigenlijk voor de mensen achter de bar gespeeld en zo. En op de zijkant lag er een man op een deken en die was geïnteresseerd aan het luisteren. En ik heb echt voor die ene persoon 20 minuten comedy gespeeld.
Oh, ik blijf genieten van hoe, en ook omdat ik het herken, maar hoe comedians dus de lat kunnen verlagen om zichzelf oké te houden met er lag één iemand geïnteresseerd te luisteren.
Ja.
Dat is heel tof, maar dat is niet waar je het
voor
doet.
Ik heb nogal voor één man gespeeld.
Maar echt letterlijk één iemand? Of één iemand
die persoon
opletten?
En personeel en de andere comedians. Maar één betalende inkomst.
Oh. En nog even die gezinsshow. Dan zijn er twee comedians voor je. Er is een MC. Was er techniek? Behalve dit enorm... Want hoe kwamen jullie überhaupt dit podium op?
Oh ja, ik ben daar nog gevallen als ik het podium op was. Want ik had een smalle rok aan. En geen gemakkelijke schoenen. En je moest er echt op klimmen. Dus ik moest eigenlijk mijn rok opheffen. Al heel ongemakkelijk was. En ik ben dan echt effectief gevallen en ik heb dat nog gedaan alsof het slapstick was.
Oh, wat goed.
Ja.
Oh, en dan heb je je set gespeeld zo goed en kwaad als het kan, maar dan loop je af en dan sta je nog steeds onder hetzelfde lullige partytentje.
Ja, ik zoek meestal ook wel, als ik ergens speel, een safe space is overdreven, maar ik ben transgender en niemand weet dat. Dus ik kom op en ik heb eigenlijk een klein piano bij, een kinderpiano, en ik zeg met een heel lage stem, goedenavond. Goedemiddag in dat geval. En dan iedereen verschiet dan. En dan druk ik op mijn piano, de sol. En dan stem ik en dan zeg ik, goedenavond. En de gimmick is dat mijn stem, dat je als je ballen kwijtraakt, dat er niks aan je stem verandert. Dat is dus het eerste dat ik tegen die kinderen gezegd heb. Hè. Dus als je ballen kwijt gaat, dat doet niks aan je stem.
Wat goed.
Ja. Bij hun wel. Want dat zei je.
Hoe reageerde
die zaten zich te vervelen.
Nee. Maar er zitten dan toch ook een paar moeders of vaders die kijken en denken,
dat grappig.
Dit was niet de clown waar we op gerekend hadden.
Ja, okay, die wisten wel dat het wat comedy was, maar ik denk dat... Overlaatst was er een rel dat bij Theo Maassen, dat die in Antwerpen een vrouw met een driejarige... bij mij zat dat vol met lagere school kinderen.
Ik ben Stijn van Pamelen en ik doe nu iets meer dan 3 jaar comedy. Ik had mijn eerste open mic vlak voor de eerste lockdown. En daarna heb ik een beetje 1,5 jaar gekabbeld. En nu afgelopen 1,5 jaar ben ik gewoon lekker bezig wekelijks met open mic.
Ah, oké, cool. Top. Nou, vertel, waar gaan we heen?
Ja. Dit was een open mic. Dit was mijn derde open mic ooit. Dat was in september 2020. Om een beetje een beeld te schetsen. Dit was volgens mij een beetje vlak nadat de eerste hele lockdown was geweest. En misschien weer even vlak vlak voor zeg maar, de tweede lockdown. Dus het was allemaal nog heel moeilijk met hoe worden open mics en zo allemaal opgezet. Nou goed, ik had ergens op die Facebookgroep Kadetten Open Mics gereageerd. Vond ik alles een beetje proberen te krijgen wat ik kon krijgen. En ik had dus een plek gekregen in Apeldoorn op een vrijdagavond. En ik dacht, nou leuk. En ik werd toegevoegd aan de Facebookgroep. En het waren sowieso...
Ik vind altijd als er een open mic op een vrijdag of een zaterdag is... dan vind ik altijd een slecht teken.
Ja, ja. En dit was ook dat... dat wist ik toen nog niet.
Nee, maar wel ook... De meeste open mics zijn juist vaak op de rustige avonden in nou ja, een kroeg... of zelfs in een comedyclub niet op de avonden... op de uitgaansavonden waarop mensen fatsoenlijk geld voor een kaartje betalen.
Ja.
Dus als het op vrijdag of zaterdag is... dan betekent het meestal dat het publiek eigenlijk komt met verkeerde verwachtingen.
Ja, hou die gedachte vooral vast. want ik kwam dus inderdaad aan in Apeldoorn. En waren er 10 mensen in die Facebookgroep. Wat, nou ja, goed, wat je misschien ook weet voor een open mic is dat eigenlijk wel wat te veel. Maar volgens mij was het met de gedachte van, nou ja, er zullen een paar mensen ziek zijn, want iedereen had toen corona.
Want je bedoelt, want er wordt een oproep gedaan in die groep en dat heel veel mensen reageren. En er waren 10 mensen geselecteerd om te komen spelen.
Ja. Exclusief MC en alles. Dus,
dat is aan de ruime kant.
Aan de ruime kant, ja. Ja. En alle 10 kwamen gewoon opdagen, inclusief mij. Het was wel inderdaad, ik kwam daar aan in een café, een heel leuk café. Maar ik dacht ook wel van, waar is de bar, waar is het podium? Hij zei van ja, het podium is daar. Dat was in een uithoek van het café. En het café had zeg maar... In het midden hadden ze dus een bar. Waardoor sowieso zeg maar... Ik denk 2/3 van het publiek niet het podium kon zien.
Nee.
Dus dat was al moeilijk. Even kijken.
Op zijn minst.
Op zijn minst. Even kijken, wat gebeurt. Ik moet even naar mijn notities kijken naar alle factoren.
Ja.
Even kijken. Oh ja, de organisator die zou MC'en, die was dus wel ziek. En die moest dus op het laatste moment even barren gaan regelen. En die was, de vervanger kwam ook. Wat is het denk ik, zo van 2 uur verderop kwam hij aanrijden. Uiteindelijk zijn we dus begonnen om 10 uur, 's avonds. En uiteindelijk, de MC die...
Wacht even, want ik neem aan dat de show zou beginnen om 8 uur, 8:30.
Een redelijke tijd inderdaad, maar dat was...
Er was niemand in deze hele setting die zei... Hey, maar als we een MC missen en we zijn hier eigenlijk toch al met comedians te veel... gaat er dan niet gewoon iemand in deze line-up even MC'en... in plaats van iemand zo'n 2 uur verder te laten komen?
Ja, ik denk achteraf gezien was dat een stuk handiger geweest, ja. Alleen ik voelde mezelf een beetje onderaan de pekorde, zeg maar... met zeggen van, hey, kunnen we dit op een andere manier oplossen? En,
snap ik ook, maar had iemand, op zijn minst de organisator zelf... had naar het lijstje met comedians kunnen kijken en kunnen zeggen... nou ja, misschien kan die of die wel.
Ja.
Maar goed, is niet gebeurd.
Nee, is niet gebeurd.
Dus jullie beginnen om 10 uur, 1,5 uur... Want was er publiek? Je hebt dan ook zitten wachten.
Er waren mensen. Nou, er waren dus mensen. Maar die mensen hadden niet door dat het te laat begon. Hè, omdat die mensen zich ook niet bewust waren dat er überhaupt comedy zou worden gedaan. Dus die MC die komt er duidelijk aan. Dus inderdaad om 10 uur. En die pakt de microfoon en die zegt van goedenavond dames en heren. Leuk dat we hier zijn. We hebben hier zo meteen 10 hele leuke comedians die voor jullie comedy gaan doen. En dat zei hij dus tegen de 1/3 van het café dat ons wel kon zien. En je zag dat die mensen zag je met een soort van verbolgen blik kijken. Nou, eerst naar de MC en daarna naar ons. Van, wat zeg je nou? Wat gaan jullie doen? En de eerste persoon werd gelijk, de MC, het lukte sowieso al de MC niet heel erg om het publiek mee te krijgen. Dat ging gewoon niet zo lekker. Dat lag niet echt aan hem. Maar dat lag gewoon aan de, ja, de kamikaze, zeg maar, die zij op dat moment ervaarde.
Ja.
Ja, zij wisten gewoon niet dat de comedy zou gekomen. Dus iedere, alles wat je ze vertelt is dan van, hey, is dit een grap?
En,
of...
Nogmaals, het is vrijdagavond 10:00. Die mensen zitten gewoon lekker in de kroeg te borrelen en te kletsen met elkaar. Ja. Natuurlijk gaan die niet opeens luisteren en lachen om een wild vreemde die binnenkomt en zegt, nu is er comedy.
Nee, zeker niet. Nee, dat werd ook niet beter met de avond. even kijken hoor. Iedereen had volgens mij 10 minuten.
Jezus. Dat is ook veel te... Ah, sorry.
Ja, 10 minuten. Ja, anders ben ik je zo echt helemaal mee eens.
Dan heb je 10 man, dan zeg je toch, oké, dan hebben jullie allemaal 6 minuten.
Ja, dat was anders geweest. En ook vooral
lekker lange sets.
Ja, okay. Ja. Het voelde ook gewoon als een eeuwigheid, wat dat betreft, denk ik, per persoon. Even kijken, volgens mij hebben we ook nog, ik weet de reden daarvoor niet, hebben we nog 2 keer ook een pauze gehad van 20 tot 30 minuten.
Oh, jee.
Dus...
Echt...
Laten we zeggen dus...
Maar dan kan je helemaal niks opbouwen.
Nee. Nou...
Al zou het publiek in het gunstige geval denken... Oh, nou vind ik eigenlijk toch wel geinig. Ik draai even bij.
Ja.
Hou je alle momentum...
Ja,
okay.
Exact. Dus het punt was ook dat er in de pauze... Er gingen mensen weg. Want die dachten, ja, ik ga gewoon ergens heen waar ik wel kan praten. Maar dan kwamen nieuwe mensen terug. Die ook niet het idee hadden van... Hier wordt comedy gehouden. Dus er stond wel een klein blok aan podium... en er liepen wat mensen, wat comedians door het café. Maar die dachten niet van ja, zometeen gaat er weer iemand heel hard door een microfoon heen praten. Dus die gingen weer nieuwe mensen zitten. En nou goed, dus dat dag begon het weer na de pauze. Met heel veel verbolgen blikken. uiteindelijk was ik aan de beurt om 1:00 s'nachts.
Nee.
Ja, 1:00 s'nachts.
Maar waar... Sorry, vertel
me.
Zoveel vragen.
1:00 s'nachts was ik uiteindelijk aan de beurt. Dit was mijn derde open mic. En ik had wat dingen opgeschreven die ik dacht die me leuk leken. Waar ik dan dacht van, nou, dit concept ga ik een beetje uitwerken. Ik heb een punchline. Op den duur had ik een paar grappen gedaan. En het was gewoon een soort van zwart gat waar ik zeg maar insprak. Dus alles ging weg.
Ja.
En op den duur was ook dat ik 1 punchline had gedaan. En toen ging de 2 mensen die voorin zitten, eentje ging het aan de ander uitleggen, zeg maar. En toen heb ik mijn microfoon weer teruggegeven aan de MC. Ik zeg, volgens mij ben ik hier klaar. Dus dat was daar 3-4 minuutjes of zo. En toen ben ik weer naar achteren gegaan. En toen kwam de headliner nog. En die had... Met veel enthousiasme en veel energie en ook leuke grappen ging je erin. Maar ook hij kreeg gewoon helemaal niks gedaan. En,
nee.
Ik was met een andere MC aan het praten, zeg maar, achterin. En die zei van, ja, had je blackout of zo? Ja, zal ik. Ja, blackout. Dat was wat het was. en op de duur was ik met hem een beetje aan het praten over... want hij had al wat longen comedy over wat de dingen die het wel waard zijn om comedy te doen. En opeens hoor ik... Hoor ik vanaf de kant van het podium hoor ik zo van, ja, wat dan? En toen dacht ik van, oh, misschien hoort het bij de set. Leuk, een soort van interactie of zo. En toen hoorde ik het publiek van, nou zeg, doe eens even normaal. En toen weer een reactie van, ja, flikker op. En toen iets van, dat kan ik me nog herinneren, dat die zei van, ja, flikker op, rode hoer. En... Toen hoorde ik de microfoon vallen.
Dat riep iemand uit het publiek?
Nee.
Dat riep de comedian?
Dat riep de comedian naar iemand in het publiek. Want die had rood haar, die dame in het publiek.
Zoiets had ik al. Dat, ja,
ja dat is, je kan het moeilijk zeggen. Ja, ze noemt iedereen. Dat is gewoon... Dat is dus.
Als dit is wie ik denk dat het is, noemt hij elke vrouw met rood haar zitten. Omdat hij vindt dat interactie is.
Misschien. We doen geen namen volgens mij.
Dat gaat er niet.
Nee,
dat is ook helemaal niet interessant.
Hij mompelde... Het microfoon viel. Hij mompelde nog iets van krijgen allemaal wat. En toen dacht ik, volgens mij is het een mooi moment om weg te gaan nu. Want volgens mij zijn we nu ook officieel klaar. En zij...
Dat je daar ook op blijft wachten.
Ja. Ik was er toch wel zo ver. Ik was als negende, dus ik dacht, maar ja, kan ik ook wel zien hoe het afloopt.
Terecht.
En nou goed, dat was, ik had dus vast mijn jas aan het pakken. En toen zag ik dus ook die rode vrouw met haar vriend richting de tafel lopen waar de comedians zaten. En toen dacht ik, nou volgens mij heb ik gezegd van ja, ik moet mijn trein halen. Wat stom was, want ik had mijn autosleutels in mijn hand. Dus ik dacht van, ik wil gewoon excuus hebben, maar ik wil gewoon heel erg weg. En toen dacht ik, dat is ook gewoon heel stom. En toen ben ik gewoon heel snel weggegaan. Want ik dacht van, ja, ik weet niet, maar ik kan me gewoon niet permitteren om nu om 1:30 in Apeldoorn nog op de vuist te gaan of wat dan ook. Dus ik ben heel snel weggegaan. Ik weet ook niet hoe het is afgelopen. Want ik heb volgens mij niemand van degenen die er nog waren, heb ik nog gezien daarna. Ze doen volgens mij trainen nog wel op, maar ik weet niet hoe het is afgelopen. Maar ik ben heel snel weggegaan. En uiteindelijk ben ik om. Ik moest terug naar Spijkenisse gereden. Volgens mij was ik om 3:15 thuis.
Jezus, Spijkenisse Apeldoorn. Wat is dat, 1:40?
Ja, 1:40, 1:50. Ja, dus dat.
Allemachtig. Jezus.
Ja, dus dit was mijn derde comedy-ervaring in mijn leven. Dus dat.
Ik ben Quinten Friedrichs. Ik ben 29 jaar. Doe ik ondertussen al comedy sinds 2016 of 2017, zoiets. Dus stond er ook al bijna 7 jaar. Stand-up. Ik woon hier in Antwerpen. Dus wat wilde je nog weten?
Niks, dat is het eigenlijk.
Okay,
en sowieso dacht ik maar, je doet ook wel meer dan alleen open mics. Want jij schrijft volgens mij ook voor dingen en zo, toch?
Ja. Ik heb inderdaad, tv-programma's geschreven voor Is er een dokter in de zaal? Van Philip Geubels, dat ook RTL Virus geweest. Daarnaast voor Wat Als geschreven is een Vlaamse sketchshow. Ook een Vlaams Candid Camera programma, 2 seizoenen, hoe zal ik het zeggen. Dus inderdaad, allerlei televisie dingen.
Ik heb nog in Nederland voor toen Is er een dokter in de zaal de publieksopwarming gedaan.
Ja.
En toen, dat was het eerste seizoen. En toen hadden ze vergeten reclame te maken voor de opnames. Dus toen is er last minute allerlei publiek nog opgetrommeld, zeg maar.
Oh, naar Hilversum is goed gekomen last minute.
Ja.
Holy shit. Oh, yeah.
Dat was een helse klus om op te warmen.
Oef, dat is mensen die met hun pyjama aan zitten in het publiek.
En op een gegeven moment lag de opname stil. Het was ook, ja Wouter, vul het even op. En dan zei vul het even op. Er zit hier een desk met Philip Geubels, met een van die mannen van de lama's. Met nog... die mensen willen mij niet. Laat die gewoon babbelen met de mensen achter de desk.
Ja, dat is gewoon eventjes wat... Dat weet ik dat we de première of de eerste opname, de piloot hebben opgenomen. Daar, en het was dan met Jeroen van Koningsbrugge was erbij. En die man van Scherpschutters. De blonde, lange, ik weet niet wat hij heet. Veel hilarischer als de camera's niet aan het lopen waren dan ze wel aan het lopen waren. Dat was,
precies.
Ja.
Precies. En dan, maar jou kennen ze niet, dus ga jij er dan eens even voor.
Daar willen we meer van weten. Want wie is die gekke man met zijn koptelefoon die voor en na en zegt van nu moet je applaudisseren? Die zijn verhaal willen we weten. Ja.
Oh, topdag.
Ja,
hey, nee, maar vertel, wat is de deal met de hype?
Ja. Dus ik heb op een gegeven moment, het was 2020, het was midden corona, maar het was ook zomer van Antwerpen. Dus iedere keer is dat er een groot soort van... Dan organiseren ze allerlei dingen over de maanden juli en augustus. Dat is, en een van de dingen die ik organiseerde was zo cultuur op het plein of zo. En het was op zich super cool. Of ze pisten dat als een super cool idee van het is een cultuuravond. We gaan ook echt toeren. We gaan toeren door de hele stad.
Heel subtiel verschil of dat het een cool idee is of dat het gepitcht wordt als een cool idee.
Oh ja. Nee. Het was super. We gaan op alle pleinen in Antwerpen staan. Dus het Koningplein, het Dageraadplaats en allerlei dingen gaan we allemaal doen. Ook een merk. Het is een tour. We gaan op tour. We gaan op tour in de stad. Ik zei, ja, super, tof, leuk. En van, kun je 15 minuten spelen? Ja, makkelijk al 15 minuten spelen. En dan bleek het dat de tour was ik. En na mij was het een harp en een mevrouw die heel mooi kon zingen. Dus dat was... ja. Ja, was tof.
Oh.
Ja.
Hoe gingen deze avonden? Want Ik ken de setting van bijvoorbeeld de vertellingen van de regionale tv in Vlaanderen. Dat is heel tof. Dat is ook altijd in het park, maar dat wordt heel groot aangekondigd. Uitgezonden op regionale tv. Komt 1500 man, neemt een stoel en een coolbox mee en drank en weet ik wat. Dat is leuk.
Dat met de max is dat. Dat is altijd superleuk.
Maar dit gewoon op een plein in het centrum of in een stadsdeel.
Dus luisteraars van Potjes weten dat er een soort van aantal gouden regels zijn waarin dat een goede communiaal moet voordoen. De stoelen moeten dicht bij het podium staan. De mensen moeten lekker een beetje dicht bij elkaar zitten. Moet een beetje in de huiselijke sfeer zijn, een beetje donker. Dat was allemaal niet. Het was eigenlijk om 6 uur 's avonds, dus toch ook klaar ligt de dag. Stoelen stonden mijlen ver uit elkaar, want het was corona. En dat is buiten in open lucht. Dus en dan nog het feit dat heel veel mensen kwamen voor de harp. Dat was ook nog. Iedereen wilde de harp zien. Dat was ook heel... Zelfs de presentator, was ook nog een presentator bij. En die was ook... Ja, die wist eigenlijk ook niet wat ik kwam doen. Zo die eerste avond was van... Oh, kom jij ook iets doen? Oh ja. En dus die was van, dames en heren, we hebben een fantastisch programma voor u. Hè. Het is, we hebben de harp, de mevrouw die de harp speelt, ze is echt al jarenlang bezig. Ze doet eigenlijk over de hele wereld met die harp, maar ze is hier voor nu vanavond. Maar eerst hebben we ook nog iemand die iets komt doen. Hij zegt dat hij comedian is. Ik denk, ik vind hem wel grappig. Dus ja.
Oh, Jezus. Je moest 15 minuten spelen?
15 minuten, ja. En dan de volgende dag weer, hè? Dus het was de eerste soort van... ik weet niet, het houdt niet op, weet je. De volgende dag staat het ding op een andere plek. En dan krijg je een call sheet toegestuurd van... Je moet om 7 uur moet je daar zijn, om 6 uur moet je daar zijn. En dan sta je daar. Maar ja, het was wel betaald en ik had geen werk op dat moment. Dus ik bleef het wel blijven doen, maar het was echt... Met lode voeten de iedere keer. Ja, toch? Dat is...
Oh, en hoeveel mensen zaten er verspreid op zo'n plein?
Ja, niet heel veel. Ja, een stuk of 15 of zo, denk ik. Er was ook nog eens een heel groot podium opgezet. Met dranghekken die absoluut niet gebruikt werden. Ja, ik weet niet, het is ook zoiets dat ze dachten van... ja, maar het is toch cultuur, dus dan doen we toch een beetje lachen... en een beetje muziek. Mensen denken altijd dat dat een goede combinatie is zo. Het is bijzonder. De organisatoren denken altijd van... ja, nee, dat is leuk, een beetje een ludieke intermezzo...
Iedereen
en dan
van
een stukje cultuur. Tuurlijk. We lachen toch graag. Ja.
En het centrum van Antwerpen...
Ik ben spontaan aan het zweten, gewoon wel er weer aan terug te denken. Weet je, het geeft spontaan van die angstzweet breekt me uit van er weer
ja, maar ook als je 15 minuten op zo'n setting voor 15 man die... Want als ze zo verspreid zitten en het is buiten en het is Antwerpen, dus er rijden waarschijnlijk in de buurt ook nog wel trams ergens voorbij. Of in ieder geval 100%, auto's en computers.
Ja.
Dus als er al gelachen wordt... dan ga je daar niks van terugkrijgen.
Nee,
dan moet je
nee.
hooguit afgaan op krullende mondhoeken... of ontblote tanden, voor zover.
Het is ook nog eens Vlaanderen... dus mensen zijn redelijk ingetogen altijd in hun lach. Zelfs al hebben ze er zin in, dan is het nog van... we geven niet te veel weg. We houden het eventjes voor onszelf, dat we het leuk vinden.
Jezus, en hoeveel heb je er hiervan gedaan?
Vier heb ik er gedaan, ja.
Vier.
Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag was dat. Dat was vier pleinen. De tour was het, de tour. En die mensen van de harp, die waren ook nog super aardig ook, hè. Die waren van, nou, ik vond het best leuk achteraf. Ja, ik vond het best grappig. Dat is ook zo. Dus de ultieme... Dat is hetzelfde als je zo gaat bowlen en je hebt 3 keer in de goot gegooid. En mensen zeggen, toch leuk dat je er bent. dat gevoel. Ja.
Tof.
Ja.
Voorprogramma ook van een harp.
Ja, dat was goed in mijn carrière. Dat goed op mijn cv staat dat ik dat gedaan heb.
Ik zou ook t-shirts laten drukken met gewoon de toerdata achterop en de locaties.
Ja, fuck ja, dat is nog een idee, ja. Dus,
dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!